Zullen hem worden geplaagd en door God geslagen en verdrukt. Maar op onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezen geworden. Wij allen dwaalden als schapen, we wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft ons alle ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Dan wil ik met name vers 10 lezen. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En het voornemen van de Heer zal door zijn hand voortgaan hebben. Dan wil ik nog graag naar Johannes evangelie. Johannes 12. Eerst Johannes 12. En hier zien we de vervulling van deze profetie. Hier zien we de Messias die naar de synagoge gaat en predikt. De synagoge in Capernaum, dat is heel apart als je dit leest. De synagoge in Capernaum, ik was afgelopen week in diezelfde synagoge, die is er nog steeds. Ga eens een keer mee, kun je het zien. En Jezus zegt hier, lees even, springen even middenin, vanaf vers 23. Maar Jezus antwoordde hun en zei, de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen moet verheerlijkt worden. Voorwaar, ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt ze veel vrucht voort. Wie zijn leven lief heeft, maakt dat het verloren gaat. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ter eeuwige leven. Indien iemand mij wil dienen, hij volge mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand mij dienen wil, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Toen kwam er een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem nogmaals verheerlijken. De schare die daar stond en toehoorde, zei dat er een donderslag was geweest. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei, niet om mij is die stem er geweest, maar om u. Nu gaat er een oordeel over deze wereld. En zal de overste van deze wereld buitengeworpen worden. En als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. En dit zei hij om aan te duiden welke dood hij sterven zou. Tot zover even Johannes 12. En dan nog een paar woorden uit Johannes 6. Johannes 6. Daar staat in vers 19 dit zegt. zei Jezus, en dit leerde hij, in de synagoge te Capernaum. Dat was ook het dorpje, vissersdorpje, waar hij woonde, Nazareth te hebben verlaten. En dan zegt Jezus in vers 48, ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben in de woestijn manna gegeten en ze zijn gestorven. Ik ben, vers 51, ik ben het levende brood dat uit de hemel neerdaalt. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees voor het leven van de wereld. De Joden dan streden onderling en zeiden, hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tot hem, voorwaar, ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. En ik zal hem opwekken ten jongste dagen, want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Gelijk de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet leven door mij. Wil je even gaan zitten? Ja, ga dan even naar achteren. Ik zie voortdurend mensen heen en weer lopen. Het stoort mij enorm. Dankjewel. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij. Zo zal ook hij die mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet gelijk de vaderen gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. En dit zei hij dus in de synagoge te Capernaum. Wat een woorden van Jezus. Ik heb dit jarenlang wel gelezen, maar het drong niet tot me door. Het was ook, hoe kunnen we dat begrijpen als Jezus zegt, we moeten zijn vlees eten. We moeten zijn bloed drinken. Dat is, vooral in het Nederlands hebben we wel gezegd, bloed drinken. Maar wat wordt hier feitelijk gezegd, wat wordt hier feitelijk bedoeld? Waartoe was Jezus gekomen? Hij spreekt, als hij deze preek geeft in de synagoge, dan spreekt hij over de overste van de wereld die geoordeeld zal worden. Want waarom moest Jezus nou sterven? Er zijn zoveel mensen die zeggen, ja, een vader, hoe kan een vader dit zijn zoon aandoen? Maar wat was het probleem? Het probleem was dat wij als mensen hebben gezondigd en door de zonde deed de dood haar intreden. Het dodenrijk, we sterven allemaal. Na een aantal jaren hier geleefd te hebben. En we waren allemaal voor eeuwig verloren. Dat zegt de Bijbel heel duidelijk. De Bijbel zegt dat Jezus kwam om hem die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen. Onttronen. Er was iemand op de troon, die had de macht over de dood. Die hadden wij als mensen hem gegeven. Door onze rebellie tegen God. Het loon dat de zonde geeft is de dood. Dus het gevolg van de zonde is gewoon het dodenrijk. Een gevangenis waar je in eeuwigheid niet meer uitkomt. Er was maar één oplossing mogelijk. Dat God mens zou worden. En God zelf naar het dodenrijk zou afdalen. En hem zou onttronen die de macht over de dood had. En dat is gebeurd. Dat is gebeurd. Halleluja. Wat een feest. Wat een geweldig feest. En weet je, zoveel mensen begrijpen het niet. Die zeggen, ja, oh, hij is vermoord. Of hij deed het om aan Gods gerechtigheid te voldoen. Of hij, omdat hij zoveel van je hield. Ja, natuurlijk, dat is allemaal waar. Maar het was dus noodzakelijk om iemand die de macht over de dood had gekregen door onze rebellie, om die te onttronen. Dat heeft Jezus gedaan. Er was geen andere weg. Sommigen denken dat Jezus, ik heb ze pas al opgeschreven, een soort noodlotscenario of een complot. Ik moet je zeggen, dit was geen complot. Het was een plan van God. Oh, dat draait ook nog. Het was geen complot. Het was een plan van God. Want de profeet had al gezegd, wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben. Jezus zei, Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Hij stelde zichzelf ten schuldoffer. Hier ben ik weer. Ik ben bereid, Vader. Toen het heel zwaar werd, heeft hij eens gebeden, oh Heer, kan het aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij onderwierp zich aan de Vader. Maar zo zwaar was het. En dat was nodig. En nou heeft Jezus dit hoofdstuk uit 53, Jesaja 53, tot in detail vervuld. Hij heeft zichzelf vrijwillig ten schuldoffer gesteld. Hij zei het ook tegen zijn discipelen. Nu is de ure gekomen. Nu is het moment gekomen dat ik mijzelf ten schuldoffer zal stellen. Nou, hoe ging dat vroeger? Het was al een dier. Dat is vreselijk. De zonden van de mens die werden de handen gelegd op dat dier. En er werden aan jouw zonden overgedragen, plaatsvervangen op dat dier. En dat dier dat moest dan sterven. En dan waren jouw zonden verdwenen. Maar dat was natuurlijk niet een reiniging, het was meer een bedek leven. Het leven van een dier voor jouw zonde. Maar hier kwam het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En weet je, het is zo reëel, het is gebaseerd op feiten. Het is de Via Dolorosa. Ik heb hem gelopen na een week. Ik was gevraagd door een groep christenen. Uit Zevenhuizen, om als bijbelleraar mee te gaan, reisleider, bijbelleraar, ja, dat word je opeens, ik weet niet hoe je dat wordt, ik heb er niet voor gestudeerd. Ik heb een liefde voor het volk, ik heb een liefde voor het woord van God, ik heb een liefde voor de feiten van het christendom. En, nou goed, maar dan is het zo bijzonder dat je ziet dat het christendom gebaseerd is op verifieerbare feiten. Jezus heeft zichzelf ten schuldoffer gesteld. Het is ook, sommigen zeggen, ja, het Joodse volk heeft hem vermoord. Dus, het Joodse volk heeft hem, als ze dat gedaan hadden, hadden ze hem gestenigd. Hij is op de Romeinse manier is Jezus gekruisigd. De Romeinen, dat was nog eens occupied territory. Hè? Dat waren de bezetters. Die hadden het geleerd van de Feniciërs en kruisigen. We hebben een kruis. Hoe kun je een kerk hebben zonder kruis? Die gaat een week weg en staat al in de andere hoek, maar is de rest gewoon niet van mee. Amen. In een kerk zonder kruis gaat niet. Nou, ik zou hem hiervoor buiten moeten hangen. Maar die dwarsbalk die werd gedragen door de veroordeel. En dat gebeurde veelvuldig. Dat kun je in het Israël Museum kun je het zien. Er zijn zelfs wel houten balken gevonden. Compleet met spijkers van zo'n 15 tot 20 centimeter lang. Die kruisiging die was bedoeld aan de openbare weg waar iedereen langs liep. En stond er boven je hoofd stond wat je gedaan had. Dus het was zo vernedering. Het was, hang nou eens naakt hier aan de straat, naakt. En er staat er boven, dit heeft hij uitgeveten. Ja, even op zijn Hollands gezegd. Dit is verschrikkelijk. Het is zo vernederend. En hier hing de Zoon van de levende God, door wie en tot wie alle dingen geschapen zijn. Om zijn bloed, zijn goddelijk bloed, zonder zonde te geven voor jou en voor mij. Dat is Goede Vrijdag. Wij zeggen Goede Vrijdag. Het was natuurlijk een verschrikkelijke vrijdag. Om zo daar te hangen. En ik heb eens gelezen van een arts dat hier de hoofdzenuw loopt. En dan werd hier net achter je duim, hier werd tussen die twee bordjes die hier zitten, werd die nagel, spijker zal ik dat maar even noemen. Het is wel gigantisch. Ik heb ze een keer gezien van die hele grote, die eindigde in een punt. Die werden door je pols geslagen en zo werd je op die dwarsbalk, weet je, terwijl je lag, werd je vastgespijkerd. En dan zegt Jezus, om de mensen erop voor te bereiden op welke wijze hij zou sterven, dan zegt hij: wanneer de Zoon des mensen van de aarde verhoogd zal zijn. Dat was namelijk het moment, dan werd hij dus neergespijkerd. En dan werd hij dwarsbalk op die hoofdbalk gezet. En dan ging het hele zaakje ging omhoog. En dan hing je aan je armen. En wat er dan gebeurt, dan hang je, dan gaat de, ja, kijk, als ik zo hang, zie je, dan gaat mijn jas omhoog. En wat er gebeurt hier, dat je longen, je kunt alleen maar nog uitademen, niet meer inademen. En wat deden ze vervolgens, dan werd je voeten werden ook doorboord. Want om te voorkomen, want sterf je vrij snel, als je zo hangt, dan is het ongeveer, zegt deze arts, normaal zijn. Er is trouwens al onderzoek naar gedaan, maar daar even terzijde. Dan zul je binnen een kwartier sterven. Maar wat was de bedoeling? Dat je zo lang mogelijk, zo veel mogelijk pijn zou hebben. Dus het moest heel lang duren. Dus en vandaar dat ook door de voeten een spijker kwam. Maar wat kon je dan doen? Dus weer, omdat je in- en uitademde lukte niet, maar doordat je je dan kon opheffen, kon je weer even ademen. Maar je was ook gegezeld. De gekruisigden, die kregen er 40 min 1 slagen. Dus ook de rug, die lag helemaal open. Dat was echt, ja, geperfectioneerd, zeg maar, om op het midden, op het heetst van de dag, zoveel mogelijk pijn en zo lang mogelijk pijn te hebben. En vernederd te worden, ook psychologisch, geestelijk. Je werd helemaal gebroken. En dat was een doornkroon op zijn hoofd. Dus kruisigen was een vreselijke manier van de doodstraf ondergaan. Het was niet de Joodse manier. Het was de Romeinse manier. Het was de manier zoals vele mensen werden gekruisigd. De ene man naast hem die vroeg vergeving. En Jezus zei: heden zul je met mij in het paradijs zijn. Maar Jezus kwam om af te dalen naar het dodenrijk. En de Bijbel zegt, de doodsgrok zich dood, zeg ik altijd. En hier kwam de Zoon van God in het dodenrijk. Hier kwam de Zoon van God zijn bloed geven. Volmaakt bloed, goddelijk bloed. Weet je, wij hebben een bloedtransfusie nodig. Want we hebben allemaal het zondevirus in ons bloed. Allemaal. Nette zonde, kleine zonde, grote zonde, ernstige zonde. We hebben allemaal dat zonde virus in ons bloed. En door een geestelijke bloedtransfusie krijgen wij goddelijk bloed in ons. Jezus is het lam. Hij heeft letterlijk de zonde op zich genomen. En daarom is het vieren van het avondmaal zo mooi. Het eten van het brood. Dit is mijn lichaam. Je eet het lichaam van Christus. En als we dat niet doen, hebben we geen leven in onszelf. Alleen een beetje biologisch leven. En dat duurt dan 30, 40, 60 of 80, 90 jaar lang worden. Ja, en dan is het voorbij. Maar als we het lichaam van Christus en het eten en het bloed van Christus drinken, hebben we eeuwig leven, zegt Jezus. Wauw. En deze preek, als je dat Johannes 6 leest, dan lees je gewoon feitelijk de preek die Jezus hield daar in de synagoge in Capernaum. Om hem die de macht over de dood had, te onttronen. Dus Jezus koos bewust, koos hij hiervoor. En dan is de vraag, wat doen wij? Welke keuze wil jij maken? Wil jij vanavond kiezen van deze tafel? En dat is misschien een beetje symbolisch. We hebben het brood hier neergelegd in de vorm van een kruis. Maar om hier naar voren te komen, om onbeurt, dan ga je aan die tafel staan en dan neem je van het kruis. En je eet van het lichaam van Christus. En je zegt: Heer, dank u wel. Ik wil uw lichaam eten. U hebt mijn zonde gedragen. Ik heb een bloedtransfusie nodig. En dan gaan we drinken van het bloed van het lam. Hier staat de wijn aan wat Jezus heeft ingesteld. Het was een Joodse maaltijd. Er waren verschillende bekers, maar de laatste beker zei hij: dit is het. Ja, een nieuw verbond. Het bloed van een nieuw verbond. Dus kom dan vanavond en laat deze, ja, deze verschrikkelijke vrijdag voor Jezus een goede vrijdag voor ons zijn. We mogen het feest van de opstanding vieren. Voordat die opstanding er kwam, was er een lijdensweg. Was er een vernedering. Ook dit is de koning der Joden. En daar hing Jezus naakt. Aan de straat, aan de openbare weg waar iedereen rondom. En dat heeft hij gedaan voor jou en voor mij. Laten we samen bidden. Heer, ik dank u wel voor dit geweldige feit, Heer. Dat u stierf aan het kruis. Heer, u bent een geweldige God. U bent een volmaakt God, Heer. En u hebt een volmaakt offer gebracht. En ik bid u, Heer, dat het tot ons door mag brengen. Dat het ook voor ons persoonlijk is. Heer, kom met uw liefelijkheid. Kom met uw zalving. Heer, zodat we gaan begrijpen, geestelijk ook gaan begrijpen, Heer. Ja, wat u hebt gedaan, Heer. Dat u de duivel hebt ontrouwd. Dat de dood geen macht meer over ons heeft. Halleluja. Heer, ik bid u dat als we zo het avondmaal vieren, dat we een persoonlijke aanraking van u mogen ontvangen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We doen het dus een beetje op een andere manier. We willen het niet uitdelen of aanreiken of aan elkaar, maar het is misschien heel persoonlijk. Hier, ik wou vragen voor deze kant, voor deze groep, of jullie naar deze tafel willen komen. En neem van het brood. En dank de Heer. Zeg, Heer, dank u wel voor wat u voor mij hebt gedaan. En ook deze groep, als jullie naar voren willen komen, aan die kant van de tafel. Om hier de beker te nemen en het bloed van Jezus te drinken en God te danken, terwijl we onze biddingsteam ons leidt in de bidding en ontvangen een persoonlijke aanraking van Jezus. Weet je, we zijn niet religieus, we hebben geen religieuze ervaring nodig, we hebben een relatie nodig met een levende God. Amen. Een relatie met een levende God. Dus ik wil vragen of jullie eerst hier naar voren willen komen, hiervoor. Jullie aan deze kant, ja?
Heer, dat u die weg moet gaan. Heer, vervul de zo van het zag. Heer, dat u gehoorzaam hebt geweest aan de wil van uw vader. Gehoorzaam tot in de dood. Heer, door hem. Dank u wel.